En bij deze gelegenheid neem ik u mee naar Jesaja. Wij hebben geen ingehuurde profeten. We hebben een paar grote profeten. En daarna enigen die wij kleine profeten noemen. En we hebben daarin een uiteenzetting over het plan van God. Dat wil zeggen het profetische woord, zoals het Nieuwe Testament dat zegt. En daarin vinden wij hoe God handelt in het algemeen met de wereld. En meer in het bijzonder wat smaller en wat vooral demonstratief met Israël. En dat is immers de functie ook van Israël in hoge mate, dat het als volk van God gebruikt wordt door God zelf om het een en ander bekend te maken, te demonstreren of wat dan ook. En dat gebeurt ook inderdaad veelmaal en op velerlei wijze, want zo spreekt God nou eenmaal. En hier in Jesaja vinden wij profetieën eerst, ik zou zeggen 39 hoofdstukken lang, vinden wij profetieën die hel en verdoemenis prediken. Dat is een clichématige uitdrukking, en daarom gebruik ik hem ook. Die hel en verdoemenis prediken oordelen Gods over de volkeren, waarvan wij ons afvragen of het niet hoog tijd wordt dat die oordelen een keer komen. Maar ja, daar gaan wij niet over. Maar ze worden aangekondigd en daarna krijgen we vanaf hoofdstuk 40 tot en met 66... krijgen we ineens een gedeelte dat dan toch wat minder gaat over oordelen over volkeren, maar meer over de andere kant daarvan. Namelijk over nieuwtestamentische zegeningen, die van de Messias, van het Nieuwe Verbond. Ik had eigenlijk moeten zeggen de zegeningen van de Trooster, want daarmee begint dan ook inderdaad Jesaja 40. Dat ademt een andere sfeer, zegt men dan. Toen heeft men bedacht dat het wel door een ander geschreven zou zijn. Maar ja, het is allemaal armoeie dit. Toen maar. Maar het is troost, troost, mijn volk. Verbazingwekkend genoeg, want troost, zeg ik altijd, is een van de kenmerken van het Nieuwe Verbond. Daarmee wordt het Nieuwe Verbond, Messiaanse Verbond, hoe je het maar noemt, aangeduid, onder andere. En het heet ook ineens mijn volk. En wij weten toch dat, met name in de profeten, Israël dikwijls nou juist niet mijn volk is. Hoewel de uitdrukking niet algemeen voorkomt, maar het is er een die in ieder geval tot dit Nieuwe Testament wordt aangehaald. Over Ammi en Lo-Ammi enzovoorts. Dus het is opmerkelijk genoeg. En als we dan inderdaad in Jesaja 40 aangekomen zijn, dan komen wij meteen terecht bij die uitspraak over een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God, etc. En we komen terecht bij alle vlees is als gras, het verdort, de bloem valt af, enzovoorts. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Dat is inmiddels al vers 8 van Jesaja 40, waarna volgt de term verkondigster van goede boodschap. Nou, minstens twee keer. En daarna wordt gesproken over een goede herder. Impliciet, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Het zijn bekende beelden. En daarmee opent niet alleen Jesaja 40, maar daarmee heel het tweede deel van Jesaja. Want dat blijft het gewoon. Het is van andere aard. Waarom ook niet? Maar in deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40, worden wij in hoge mate geconfronteerd met wat wij wellicht kennen als de knecht des Heren. Je hoeft niet lang te zoeken om die term tegen te komen. De knecht des Heren, in elk geval in Jesaja 42 vers 1 staat die uitdrukking. En die kennen we ook, omdat dat vers, Jesaja 42 vers 1, in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Niet alleen omdat ik het zeg, maar het staat er ook onder in enige verwijzingen die men heeft afgedrukt. En het markante daarvan is dat waar hier staat, ziet mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb, daar meldt het Nieuwe Testament, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. waarbij onderweg de knecht een zoon geworden is. Ik moet gewoon bijbelse zeggen. Waarbij de knecht tot zoon is aangesteld. Nee, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht. Maar hij blijft geen kind. En bij gelegenheid wordt hij tot zoon aangesteld. En dat is waar die uitdrukkingen in het Nieuwe Testament over spreken. Die stem uit de hemel, bij meerdere gelegenheden, weet u wel. En dat is daar dan bovendien vooruitgrijpend op de opstanding van Christus. Kan trouwens niet missen, want het is bij gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. En u weet, doop is in essentie een uitbeelding van opstanding uit de dood. Nou ja, dood en opstanding, maar niet van dood, hè. Het is dood en opstanding. En dan komt die stem uit de hemel, dit is mijn zoon. En bij gelegenheid van de zogeheten verheerlijking op de berg is dat. En dat is ook vooruitgrijpend op de opstanding van Christus. En daarmee de tegenwoordige positie van Christus. De knecht wordt zoon. Maar die knecht, die vinden we beschreven op allerlei manieren in deze hoofdstukken. Daarna wijs ik er, want het is een lekker brede inleiding, daar hou ik al van, dat moet af en toe eens te kunnen doen. In hoofdstuk 1 tot en met 39, eerste deel van Jesaja, daar lezen wij weliswaar over oordelen over al die volkeren, beginnen bij Israël, maar wat ook opmerkelijk is daar, is dat wij lezen over een overblijfsel. En hoewel er soms staat dat een heel volk zo gedood uitgeroeid worden enzovoort, lezen wij toch soms aan het eind van het hoofdstuk ineens, maar er zal een overblijfsel zijn. Nou ja, een enkeling, maar toe maar. En heel het idee van een bijbelse leer van een gelovig overblijfsel, ja, wij vinden dat vooral in Jesaja, begrijp je me goed. Wij worden ernaar verwezen door Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. En hij doet dat aan de hand van de geschiedenis van Elia. Hij zegt, er was toen een overblijfsel, al zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Maar het idee dat het altijd een overblijfsel is, ja, dat is eigenlijk Jesaja. En die de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, dat wordt trouwens ook, dus Jesaja 1... geloof ik nog. Het wordt aangehaald ook in de Romeinenbrief. Hè? Dat is eerder al, geloof ik. In Romeinen 9 of Romeinen 10. Maar in ieder geval in dat schriftgedeelte daar, dat in het bijzonder spreekt over onze tegenwoordige tijd. Waarvan wij leren, of waarover wij leren, dat de zaligheid niet door het Joodse volk geïmplementeerd wordt of gebracht wordt in de wereld. Misschien door enkele Joden, maar dat zei ik niet, hè. Die zijn niet door het Joodse volk. Integendeel. En ik heb hier voor me liggen Jesaja 48. Ja, dat is één van die hoofdstukken. Ik moet u meteen zeggen, in deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40 en zo verder, wordt veel meer verwezen naar zo'n gelovig overblijfsel. 1 tot en met 39 vind je het af en toe genoemd dat het is zomaar en zonder nadere toelichting. Vanaf hoofdstuk 40 blijft er inderdaad nogal wat over. Vanwege die stem des roependen in de woestijn en de verkondiging van het evangelie enzovoorts. En vanwege de terugverzameling van Israël die er vermeld wordt en wat het allemaal maar was. En ook in verband met de overige volken. En hier in Jesaja 48 gaat het daar ook over. Ja, ja, deze hoofdstukken gaan daarover. Ik bedoel te zeggen, ik had ook, om hetzelfde punt te maken, had ik een paar hoofdstukken eerder kunnen opslaan, of wat het maar is. Het gaat over hetzelfde, over de Heer die zegt, ik spreek nu en ik ga je vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En bedenk dan dat Jesaja dit allemaal moet doorgeven en die er helemaal geen heil in zag, omdat hij zei, ja, maar ze zullen toch niet naar me luisteren. Die Jesaja, die leefde in de dagen dat zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk nog bestonden. Hij leefde in het tweestammenrijk trouwens. Maar ze waren er allebei nog. Dat wil zeggen, de macht van Asser was nog niet groot genoeg om het tienstammenrijk ten onder te brengen. Laat staan dat er al iets bestond van een Babylonisch rijk. waarin veel later ook het tweestammenrijk ten onder ging. Niettemin lezen we in deze hoofdstukken over oordeel over Babel en over het verschijnsel dat de Heer zegt, maar ik zal iemand zenden en die zal jullie verlossen. Dat is hoofdstuk 45, waar dat staat. En er staat boven Kores, het werktuig Gods, want de man wordt bij name genoemd, Kores. En wij weten dat deze profetie in ieder geval van toepassing is, althans in eerste instantie van toepassing is op Kores. In de Bijbel kennen we als Kores, in de geschiedenisboeken lezen wij over Cyrus. Maar ja, de Duitsers spreken dat weer uit als Kuros, wat je maar wil. Het is verwant aan het Griekse Kurios, dat wij kennen als Heer. Maar Heer is ook maar de samentrekking van het begrip herder. Want ja, taal is een raar ding, hoor. Maar Cyrus, die naam van Kores de Pers, wordt vertaald met herder. En terwijl in Jesaja 45 gesproken wordt en gezegd wordt dat God een verlosser zou sturen, die het volk uit de ballingschap zou terugbrengen, wordt die verlosser, wordt Kores, Kuros genoemd. Wij kennen hem als Kores de Perziaan, die meteen in zijn eerste jaar officieel volgens de Bijbelse rekening, in 536 voor onze jaartelling moet dat geweest zijn, officieel, die de Joden toestemming geeft om terug te keren, althans naar Jeruzalem. Dat was toen Kores de Perziaan het koninkrijk, het wereldrijk van die dagen overnam van Darius de Medier. Die kwam 2 jaar eerder, 538. Maar goed, het was het Medo-Persische Rijk. Enzovoort. Dat wil zeggen, het Babylonische Rijk ging ten onder aan de Mede en Perzen. En de grote man daarvan was Kores en die gaf de Joden toestemming om terug te keren. Hetgeen zij deden. Althans, zoals altijd, voor een deel. Maar begrijp je me goed, Jesaja, die deze dingen profeteerde, die leefde in de dagen waarin er nog helemaal geen sprake was van Babylonisch Rijk, en waarbij hooguit het Assyrische Rijk, nou ja, dat was het, het Assyrische Rijk in opkomst was, en daaraan zou Samaria, het tienstammenrijk, ten onder gaan. Dus het is ver voor die tijd. Vandaar dat men zegt, dit moet veel later geschreven zijn. Het moet pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. Want ja, om die man dan met name te noemen, dat kan natuurlijk niet. Want men wil wel geloven in God, maar die mag dan geen goddelijke attributen of eigenschappen hebben. Geloven in God, maar hij mag niet in de toekomst kunnen kijken of zo. Dat wil men dan weer niet. Het is vreemd gelegen allemaal. Maar toe maar. Ik ga daar niet op in. Waar ik op inga is dat Jesaja in hoofdstuk 48 rechtstreeks spreekt tot Israël. Kijk even boven het voorgaande hoofdstukje, 47, ondergang van Babel. Boven hoofdstuk 46, profetie van de ondergang der Babyloniërs en hun afgoden. Dat is allemaal niet nieuw, want hoofdstuk 45 was al Kores het werktuig Gods, maar Kores bracht het Babylonische Rijk ten onder. Heb je dat? Het gaat allemaal over Babel. En je wordt geacht te begrijpen dat het over het hoofd van Nebukadnezar en zijn opvolgers heen spreekt over een toekomstig rijk van Babel, zoals we dat kennen, in ieder geval uit Daniel en later ook uit Openbaring. Het antichristelijke rijk. Want zo ver grijpt het. Zie? En hier in Jesaja 48... waar net dus 3 hoofdstukken lang, of 4, weet je veel, gesproken is over ondergang van Babel enzovoorts, dan staat er ineens, hoor dit, gij huis van Jacob. Daar wordt dus Israël aangesproken. De naam staat er ook bij. Hoor dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël. Ik doe het heel langzaam even, omdat ik u dan de gelegenheid geef om over de woordkeus te struikelen. Want wij weten toch dat de namen Jacob en Israël in de Bijbel worden afgewisseld, zeker bij de profeten ook. Het woord is gezonden, Jacob is gevallen in Israël. Hoor dit, ga Jacob, luister naar mij, ga Israël. Ik roep maar wat, zoiets. En nou heet het ineens, O, dit gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël. Je zou toch een keer op de gedachte moeten komen, zou het misschien ten onrechte zijn dat het Israël genoemd wordt? Zo van, ja, je noemt jezelf Israël, maar op welke grond? Nou ja. En als je dit even nadenkt, dan ben je klaar voor de volgende woorden. En uit de wateren van Juda voortgekomen zijt. Nou, wateren van Juda wordt sowieso wel moeilijk letterlijk. Over welke wateren kun je het dan nog hebben? Maar bovendien, Israël voortgekomen uit de wateren van Juda. Als je het nou hebt over Juda voortgekomen uit de wateren van Israël, afgezien van het woord wateren, dan is het te begrijpen. Maar een Israël dat voortkomt uit Juda, dat wordt toch een beetje moeilijk. En wat die wateren betreft, water in de zin van bron en menigte en in de zin van volkeren, ik gun me de tijd niet, maar ik verwijs u even naar Numeri 24 vers 7 en naar Deuteronomium 33 vers 28 voor deze beeldspraak. Voortgekomen uit de wateren van, dat is uit de veelheid, de menigte van het een of andere volk. Dat is het punt niet, dat is de moeilijkheid dus niet. Het is een bekende Bijbelse beeldspraak. Soms heet het ook gewoon uit de fonteinen van, de bronnen van dat wat voortbrengt, wateren. Zie? Maar er staat, en Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt. Dat mag voor ons toch niet al te moeilijk zijn om te begrijpen wie hier aangesproken wordt. Namelijk dat deel van Israël dat eigenlijk in zichzelf geen recht heeft op de naam Israël, omdat het voortkomt uit Juda. Dat is gewoon het tweestammenrijk waarbinnen Jesaja zich bevindt. Waarin hij woont, waarin hij werkt, zijn profetische arbeid verricht of wat dan ook maar. Maar het is met uitsluiting dus van Israël dat niet uit Juda is voortgekomen, maar uit Ruben, Simeon en wat er maar was allemaal. Hebben jullie die nog? Hij richt zich tot de twee stammen van Israël. En voor zover ze de naam Israël dragen, nou ja, niet op persoonlijke titel, want de naam Israël berust inderdaad bij de 10 stammen van Israël en anders gewoon bij Efraïm, de stam van Efraïm, want die is de erfgenaam van de naam Israël. Zo is het nou eenmaal. En in onze dagen hebben wij hetzelfde probleem. Men noemt zich Israël, maar het is ten onrechte om meerdere redenen. Ook naar aardse maatstaven kan het Joodse volk zich niet Israël noemen. Maar naar geestelijke maatstaven helemaal niet. Want ja, dan moet men bij Efraïm wezen of bij Jozef of hoe het maar heet. Die begrijp je toch? En ze noemen zich Israël, oké, okay, ja. Er zijn vacature. Waar is Efraïm dan? En het wordt toch enigszins lastig in dat soort dingen. Maar Jesaja richt zich hier specifiek tot de Joden die hij aanspreekt. Lees maar mee. Hoor dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt, die daar zweert bij de naam des Heren en vermeldt de God Israëls, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid. Je krijgt daarmee een beschrijving van het Jodendom ook in onze dagen. Het beroept zich op de Heren, nou ja, die naam mag men dan niet uitspreken, maar goed, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar het is bekend dat zij dezelfde God erkennen, voor zover ze religieus zijn, als dat wij dat doen. Maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. Paulus haalt deze woorden aan en zegt, maar niet met verstand. Geef hen getuigenis dat ze een ijver tot God hebben zelfs. maar niet met verstand, want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten, en hier staat niet in waarheid nog in gerechtigheid. De waarheid is dat de wet een bediening is des doods, enzovoorts. En dat gerechtigheid geopenbaard wordt in het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid, volgens Romeinen 1. En het jodendom staat daarbuiten. Nou kun je altijd nog zeggen, ja, maar dit kan moeilijk over het jodendom gaan, want dat bestond nog niet. Dan zeg ik, dat is mooi, dan hebt u goed opgelet. Maar het punt is gewoon, dit volk ook in die dagen zijn identiteit ontleent aan het idee van een uitverkoren volk te zijn. Maar het dient de Heer niet. Dat doet het gewoon in de praktijk niet. En mocht die te moeilijk zijn, dan moet ik u terugverwijzen naar de inleidende woorden van onze broeder zojuist. Want die had het over mensen, ik vertel het nu met mijn woorden, die had het over luid die ze in de praktijk zich evangelisch noemen, want dat, zo wordt dat genoemd en beschouwd. Ten onrechte gebruikt men die naam en de Heer dienen. Wel nee, het is de Heer naar een hand zetten, de naam des Heeren misbruiken voor eigen doeleinden. Men zal zelf wel bepalen wat de Heer zegt, we hebben geen Bijbel bij nodig, enzovoorts. Zo ligt het, zwart-wit. Ja, iemand zegt, maar het zijn toch je broeders en zusters? Dan zeg ik altijd, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik. Ik heb het nagevraagd aan Johannes, hoe weet ik of die mensen mijn broeders zijn? En die zeggen, ja, als ze de broeders lief hebben, maar ik zie ze niet. En als ze het woord van God lief hebben. Nou, volgens mij zijn ze er allergisch voor. Dat is mijn beleving daarmee geweest en nou eigenlijk tot vandaag. Zie? Ja, dat is wel zwart-wit, maar ja, waarheid is nou eenmaal hard. Dus vooruit maar. En dat is wat je in de Bijbel terugvindt, bij Paulus, hard oordeel. En dit van Jesaja, niet in waarheid, nog in gerechtigheid. Ja, van de heilige stad worden zij genoemd. Je ziet dat het niet op de 10 stammen slaat, maar op de 2. Ik kan niet missen. Die hebben de zogeheten heilige stad. Volgens mij is het trouwens, volgens mijn statistiek bedoel ik, is het de introductie van de term. Het is de eerste keer dat de term gebruikt wordt in de geschiedenis, namelijk de heilige stad. Je vindt het weliswaar in de Bijbel eerder, namelijk in Nehemia 11... Maar dan moet ik u zeggen dat Nehemia leefde in de dagen van de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat is een paar honderd jaar na Jesaja. Dus historisch is dit de eerste keer dat het zo genoemd wordt. Maar het schijnt een bekende term te zijn. De heilige stad. Van de heilige stad worden zij genoemd. Tot vandaag wordt in de Arabische wereld Jeruzalem zo genoemd. Al-Quds. En Quds, dat is Kades in het Hebreeuws. Quds, El-Quds, Kades, het heilige. De heilige stad, de heilige plaats. Ja, van de heilige stad worden zij genoemd. En zij steunen op de God van Israël. Heere der Heerscharen is zijn naam. En die Heer zegt dan, de vorige dingen heb ik verkondigd van toen af. En uit mijn mond zijn zij voortgekomen en ik heb ze doen horen, ik heb ze snellijk gedaan en zij zijn gekomen. Waarbij de Heer zich voorstelt als die God van Israël, de Heere der Heerscharen, en zegt, kijk, ik heb van den beginne gesproken. Met andere woorden, later heet het wel degelijk van den beginne, ook hier in Jesaja. Hier staat, van toen af heb ik verkondigd en uit mijn mond zijn zij voortgekomen en heb ik ze doen horen en ik heb ze snellijk gedaan. Dat is de terugverwijzing naar de geschiedenis van Israël, waarbij alles wat Israël overkomen is in de loop van de geschiedenis, tevoren door de Heer werd aangekondigd. En zo blijft het ook, en dat is ook de strekking van deze hoofdstukken. Lees maar mee. Omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is. Het is een band eigenlijk. Eigenlijk moet het een spier zijn, maar doe maar. Een hardnekkig volk, dat is wat beschreven wordt. En uw voorhoofd van koper, dat wil zeggen onverstandig en niet ontvankelijk. Daarom heb ik het u van toen af Dat wil zeggen van ouds af, al lang geleden, gewoon tevoren. Heb ik het u van toen af verkondigd. Eer dat het kwam, heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zoudt zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan. Of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Hier staat waarom God van tevoren zegt wat hij gaat doen. En dat heeft hij altijd gedaan, van oudsher. Vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis, om zo te zeggen. Zelfs al laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijk. Zelfs dat wordt van tevoren aangekondigd. Maar toen maar. Maar ik bedoelde eigenlijk iets veel eenvoudigers als aankondiging van de vloed van Noach. 120 jaar van tevoren, of zoiets. En aan Abraham de aankondiging van tevoren van uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is en ze zullen hen verdrukken en ze zullen uitgaan na 400 jaar of zoiets, wat het maar was precies, want ik wil dat nu niet precies zeggen, maar gewoon in het algemeen. Het is allemaal tevoren aangekondigd hoe dat zo zou gaan en de Heer zegt ook waarom hij dat doet zo. Zodat wij niet zouden zeggen, dat is het resultaat van onze gebedsactie. Nou, het kan niet schelen welke God. Dat we niet kunnen zeggen, wij hebben dat gedaan, of wij hebben God zodanig gemanipuleerd, of we hebben zelf iets gefiguurzaagd, zeg ik altijd, want ik vind het een prachtwoord. Fietsen en figuurzagen vind ik geweldige termen voor dit soort doeleinden. Zelf en afgod, dat staat trouwens ook in deze hoofdstukken, een paar hoofdstukken eerder. Hoe men zich druk maakt om een God te maken, enzovoorts. En dat men dat samen doet, samen. De een hielp de ander en zei tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid en die met de hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat. Je krijgt meteen een hele LTS-cursus. Die bestaat niet meer, hè? Ambachtschool toch? Nou, okay. Nou, dat vind je dus hier in de Bijbel allemaal. En daarna, als het klaar is, zetten ze het met spijkers vast dat het niet wankelen. Ik vind het een pracht van de beschrijving. Een afgod creëren, zagen, figuurzagen, lassen, solderen. Zelfs dat woord staat erbij, enzovoort. En daarna wordt het vastgeschroefd, vastgezet, omdat ze bang zijn dat God omvalt. Dit is afgoderij. We moeten proberen in stand te houden. Nou ja. En als er dan iets gebeurt wat men graag wil, dan zegt men, dat heeft mijn God gedaan. Mijn gebed is verhoord. Ik heb God zodanig weten te manipuleren dat hij doet wat ik wil. Maar dat hadden de woorden van Satan kunnen zijn, want dat is de essentie van, ik zal mijn troon zetten boven God. Toch? Er is toch niks anders dan dat? Zich boven God stellen en God bewegen om iets tot stand te brengen? Ja, ik zeg dat wel hard, maar fundamenteel is dat toch zo? Nou ja, en daarom zeg ik van tevoren wat ik ga doen. En als het dan gebeurt, heb niet het hart dat je dan zegt, dat zijn mijn goden, of het waren mijn plannen, of ik zag het wel aankomen. Lees maar mee. Ik zeg het tevoren op dat vers 5, halverwege, opdat gij niet misschien zult zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft het ze bevolen. Gij hebt gehoord, en merk dat alles, zult gij lieden het ook niet verkondigen, van nu af doe ik u nieuwe dingen horen. Hij zegt, let op, bewaar dit en vertel het verder. Ik ga je nu nieuwe dingen vertellen. Verborgene dingen die gij niet geweten hebt, die helemaal nieuw voor je zijn. En nu zijn zij geschapen en niet van toen af. En voor deze dag hebt gij ze ook niet gehoord. Het is niet van dat je het eerder hoorde, het is nieuw wat er komt. Opdat gij niet misschien zeggen zou, zie ik heb ze geweten, ik zag het al aankomen. Enzovoorts. Ook heb gij ze niet gehoord, ook heb gij ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest, want ik heb geweten dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. En dus, om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen en om mijns roems wil zal ik u ten goede mij bedwingen, opdat ik u niet afhouden. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Om mijnentwil zal ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden en ik zal mijn eer, want hij en ik zijn dezelfde hier, hè? En ik zal mijn eer aan geen ander geven. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ik ben die God die met zijn hand de aarde gegrond heeft en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten, enzovoorts. En ik ben diezelfde God die spreekt. Dat is vers 14. Vervolgens. Vergadert u gij allen en hoort. Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd? De Heer heeft hem lief, hij zal zijn welbehagen tegen Babel doen, en zijn arm zal tegen de Chaldeeën zijn, enzovoorts. En waarover gesproken wordt, is de komst van de Messias, de zoon die uiteindelijk zijn hand tegen de Chaldeeën, tegen Babel zal keren, in de zogeheten eindstrijd der volkeren, want dat gaat allemaal nog gebeuren in de toekomst. Maar waar het over gaat, is inderdaad over God die gesproken heeft en die wij dus kunnen kennen. Niet alleen leren wij daaruit dat God inderdaad bestaat, maar wij leren eruit wat hij doet en ook waarom hij de dingen doet. En dat is wel handig, beste mensen, want ja, ik heb u wel eens vaker verteld dat ik soms dan toch wel wat meelij krijg met Bobby, heet hij, Schuller. Ik zag hem vanmorgen weer. Ja, en sorry, maar ik vind wel dat de man in staat is om de mensen een beetje op te vrolijken enzovoort. Dat is, ja, ik bedoel, van de week zag ik ook een advertentie over het Algemeen Dagblad. Dat het zo prettig is, je krant. En dat je zo'n krant en iemand naast je, die heeft het Algemeen Dagblad. Dus fijn, prettig zo'n krant. En ik denk, wat staat er in die krant dat je daar zo vrolijk van zou worden? Volgens mij word je van een krant niet vrolijk. Hè? Ik heb al vaker over gedacht om de krant maar af te schaffen. Maar ja, ik moet toch een beetje op de hoogte blijven, dus vooruit maar weer. Maar vrolijk word je daar niet van wat ze je allemaal vertellen. Zie. Maar goed, ik weet niet eens meer hoe ik hier nou weer bij kwam. Maar waar het mij om gaat nu, dit is dat God van tevoren spreekt en zegt, dit ga ik doen en dat werk ik uit. En met Schuller heb ik dan een probleem. Want ja, die opent zijn Bijbel, die bemoedigt de mensen wel. Mensen worden er vrolijk van, enzovoorts. Maar dan komt hij ineens bij dat een van de moeilijkste dingen in het Nieuwe Testament is Ananias en Safira. Ik moet het eigenlijk in het Engels uitspreken, Amerikaans. Met die eyes, Ananias en Sapphira. Maar goed, Ananias en Safira, dat is dan wel erg moeilijk. Want ja, die vielen toch maar dood neer voor de apostelen enzovoorts. En die deden toch zo goed hun best, toch? Brachten een bijdrage voor het werk des Heren en dat soort dingen meer. Nou ja, want ja, dat willen wij toch niet, Stevo. Dat blijft een beetje link dus om bij te dragen aan het werk des Heren. Nou ja, je mocht er dan niet over liegen. Maar de oplossing van dat probleem was dan, het waren geen gelovigen, het waren geen wedergeboren mensen. Ja, ik heb er geen bezwaar tegen dat niet wedergeboren mensen bijdragen aan het werk des Heren. Zoals de fiscus. Om maar eens wat te noemen, nietwaar? Bovendien, dan moet je dus zeggen, als een niet wedergeboren mens ligt tegen God, dat hij dan dus dood neervalt. Je hebt het probleem niet opgelost. Toch? Het gaat over heel wat anders. Maar ja, die mensen kennen de Bijbel niet. Die hebben alleen ethiek. Het gaat dan eigenlijk alleen om wat willen de mensen horen, hoe kan ik ze, en zo, hoe moeten ze door het leven komen, ze moeten er toch wat aan hebben, en welk voorbeeld moeten ze, nou, het voorbeeld wat je moet navolgen is dat je niet moet liegen. En dat je eerlijk door het leven moet gaan en oprecht, dat je niet moet. En dan denk ik, heb je daar nou een Bijbeltekst bij nodig, of Handelingen 5? Dan kan je met de Bijbel dicht toch ook wel vertellen? Of niet dan? Dat dat een prachtig ideaal is. Waar het over gaat namelijk, is dat het uitbeeldingen zijn van een Joodse natie. Ananias en Safira zijn een beeld van de Joodse natie. Die zegt de Heer te dienen en die zegt daar alles aan bij te dragen, maar die dat niet doet. die tekort komt. Ze hebben alle gezondigd en dervende heerlijkheid Gods enzovoort. Dat is wat het is. En dat het uitbeelding is dus van een ongelovige natie, twee keer. Ja, dat is zo. Van Ananias en van Safira, want het is de uitbeelding van een geschiedenis die twee keer zou plaatsvinden. De eerste keer was de ondergang van de Joodse staat, Ananias, was de uitbeelding van de ondergang van de Joodse staat ter gelegenheid van de Romeinen in het jaar 70, zal ik maar zeggen. Dat is in het verleden. En Safira is de uitbeelding van de ondergang van de Joodse staat in de toekomst alsnog. Het is twee keer. En dat is het dan. En dat vind ik een verklaring. En Ananias en Safira, ik ben ervan overtuigd dat het gelovige mensen waren van goede wil. Het is niet zo verstandig om te liegen natuurlijk, maar ja, wie ben ik om daar kritiek op te hebben? Ze worden door de Heer om die reden gebruikt in zijn dienst, zodat we er nu vandaag nog over hebben. En ik vond toch even dat ik iets rechts moest zetten dan even daarin. Het is niet hun straf, het is niet zo van de Heer grijpt meteen in of zo, want wij weten allemaal dat dat niet het geval is. Niet als gelovigen zoiets doen, niet als ongelovigen zoiets doen. Het is een uitzonderlijke situatie, het staat in de Bijbel, omdat het gebruikt moet worden voor een profetische toepassing. En daarom is het tragisch dat men die niet kent. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Men heeft het woord van God, men kent het niet. Men is niet geïnteresseerd in God, men is geïnteresseerd in zichzelf. Daarmee in effect, dat is Engels, dat is anglicisme, maar in effect plaatst men zich boven God, weet het beter, heeft andere plannen en maakt God daaraan ondergeschikt. Ja, daarmee raak je je Bijbel kwijt. En wat je dan weer nodig hebt is profeten, die je dan ergens schijnt te kunnen huren. En zo niet, dan kun je er altijd nog zelf een cursus voor volgen. Ik weet niet of het nog zo is, maar enige jaren geleden kwam ik dat tegen. Kun je deelnemen aan een cursus profetie, kun je leren profeteren. Profetenschool is toch Bijbels, of niet? Nou ja, voor een aanzienlijk bedrag. Triest. Maar men hoort niet. En daarom zegt de Heer, vergadert u en hoort. Ik zal mijn werk doen. Vers 15 waren we ongeveer. Ik. Dat is de Heer. Ik heb gesproken. Ook heb ik hem geroepen. Die hem, dat had wel met een hoofdletter gemogen ook eigenlijk. Wat gaat over de komst van Christus uiteraard. Die knecht des Heeren. Ik zal hem doen komen en hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Nadert gij lieden tot mij, hoor dit, ik heb van de beginnen niet in het verborgene gesproken, maar van die tijd af dat het geschied is, ben ik daar. En nu, de Heere, Heere en zijn geest heeft mij gezonden. Alzo zegt de Heere uw Verlosser, de Heilige Israëls, ik ben de Heere uw God die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand en die uit uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes, korreltjes is dat, wiens naam niet zou worden afgehouden, nog verdelgd van voor mijn aangezicht. En vervolgens de oproep, gaat uit van Babel, vliet van de Galdeën. Maar ze waren nog niet eens in Babel en bij de Galdeën. Maar het is natuurlijk profetisch, ook op de lange termijn voor een nog toekomstig Babel waarvan staat, ga eruit, laat die wereld in het algemeen los. Men is daar in een soort ballingschap, in beperking, is er overgeleverd aan alle hoererijen heet dat. Babel, de moeder der hoererijen. Dat volk van God, dat wil zeggen Juda, want daar gaat het specifiek over, het Jodenvolk, zou die wereld achter zich moeten laten en zou moeten komen tot geloof in en onderwerping aan het woord van God en daarmee aan de Messias. Dat is wat het is. Reeds in de dagen van Jesaja, in het algemeen, in de dagen van het Nieuwtestamentische tijd, in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, en net zo goed in dagen die nu nog toekomst zijn. Dat is huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen. En dan krijg je hoofdstuk 49. Hoort naar mij. Dat is een gelijksoortig begin als hoofdstuk 48. Hoor dit. Maar hoofdstuk 48 was, hoor dit, gij Joods volk. En nu krijg je, hoort naar mij, gij eilanden en luister toe, gij volken van verre. Dus meteen een toelichting op het begrip eiland, want in de praktijk betekent het gewoon afgelegen gebieden, zo niet de overzeese koloniën, want dat is het eigenlijk. Hoort naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. Maar in de praktijk blijkt dat het wel degelijk over Israël gaat. Want wat gaat het de volken van verre aan dat de Heer zou komen, de Heer Jezus, de knecht des Heren, uit vers 5, die knecht bedoel ik. Wat gaat het de eilanden, de volken in het algemeen aan dat die knecht des Heren zou komen om Jacob weder te brengen tot God? En wat gaat het ze aan dat Israël zich niet zou verzamelen laten? Men leest het dan ook vers 6 vervolgens en vers 7. Het gaat uitdrukkelijk over Israël. Maar waarom heet het gij volken van verre en gij eilanden enzovoorts? En het antwoord is omdat dit hoofdstuk specifiek gericht is niet aan de 2 stammen van Israël, maar aan de 10 stammen van Israël. Die met name in het westen zouden terechtkomen. In de eilanden der zee vertaalt men. Ik heb u al eens vaker gezegd, geloof ik, dat had eigenlijk westen moeten zijn. Eilanden der zee betekent niks, zo'n uitdrukking. Het is de kolonie in het westen. Daar zouden ze terechtkomen. En mocht u nou zeggen, maar daar waren ze niet in de dagen van Jesaja. Dat rijk bestond er nog. Dan zeg ik, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is de eerste. En daarna zeg ik, wat je dan gemist hebt. Het voorgaande hoofdstuk ging over de 2 stammen van Israël, het Joodse volk. Die waren ook nog niet uit het land verwijderd. Die waren zelfs nog niet in de Babylonische ballingschap in het rijk van Nebukadnezar. Laat staan dat ze verkeerden in de dagen van een antichristelijk rijk in de toekomst. En toch ging het daarover. En bovendien hebben we gelezen dat hij zegt, ik vertel je wat nieuws. Iets wat verborgen was, vers 6 van hoofdstuk 48, verborgene dingen. Vanaf nu doe ik nieuwe dingen horen en verborgene dingen die gij niet geweten hebt. Dat wil zeggen, dat gaat over de toekomst, dat was het nou juist. En daarom vertelt hij ook over ene Kores, waarvan men niet eens weet dat men die ooit nodig zou hebben, maar er zal men nog wel achterkomen. En ooit zal die dan verschijnen, die Kores. Hebben jullie dat nog? En als je dat begrepen hebt, je leest hoofdstuk 49, dan kan je ook begrijpen dat hoofdstuk 49 zich richt tot de 10 stammen van Israël in hun verstrooiing, in hun ballingschap, in de eilanden der zee. Wat? In Brittannië, per slot staat het er ook in vers, waar het maar was, in vers 8. Maar dit zijn uitspraken hier in hoofdstuk 49 over onze tegenwoordige tijd specifiek, over het tot stand komen van de gemeente, die niet met die term wordt aangeduid, maar hij wordt wel aangeduid. En het begint dus met, hoort naar mij gij eilanden, luistert gij volken van verre. In eerdere hoofdstukken en in nog volgende wordt die kwestie ook ter discussie gesteld. Waar is de zaligheid dan terechtgekomen? U weet wel, die van wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? 53 vers 1 of 52 het laatste vers. De welke hun het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Die vraag is het. En nog later, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en gevonden door degene die naar mij niet vraagden. En dan heb je zelfs daartussenin nog hoofdstuk 57 over de opname van de gemeente in vers 1. Dat is gemeentelijke waarheid. En in vers 48 wordt als het ware het Joodse volk apart genomen en in die uitspraken ook apart gezet. Had nou maar geluisterd, maar ja. Maar toen maar. De Heer zegt, ik zal toch mijn werk doen, ik zal mijn belofte waarmaken, want het gaat om de eer van mijn naam. Dus er komt een tijd dat ik ook jullie herstellen zal. En daarna richt hij zich tot die 10 stammen feitelijk in hoofdstuk 49. En dan krijg je tegenwoordige waarheid. De Heer heeft mij geroepen, vers 1 nog steeds, van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. Merkwaardige daarvan is dat dat natuurlijk in elk geval slaat op de Heer Jezus zelf. Al had je ook nog Johannes de Doper kunnen zeggen, omdat je net hoofdstuk 40 gehad hebt. Dat was ook van moeders buik af, toch? En daarna had je ook nog kunnen denken dat het over Paulus ging. Want die zegt dat hij ook van moeders buik af afgezonderd is tot dit werk. Maar het is alle drie keer in principe toch hetzelfde. Het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond. En de totstandkoming van de gemeente in eerste instantie daaruit. En dan staat er, laten we het maar houden op die hoofdletters. Dus in principe het gaat over de Heer Jezus Christus, de knecht des Heren. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Nou, in Openbaring vind je dat wel terug. Een zwaard zal uit zijn mond uitgaan, enzovoort. En in zijn mond is tweesnijdend zwaard, lees je dan. En zo verder, dat zwaard, dat is het woord van God volgens Hebreeën 4. Het gaat dus als woord uit zijn mond. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht. Weet u nog, gij zijt mijn knecht, begonnen we er straks even mee, in hoofdstuk 42. Gij zijt mijn knecht, gij zijt mijn zoon, wordt het. Gij zijt mijn knecht, Israël. Ja, dat zou je kunnen vertalen gewoon met strijden met God. Want het punt is natuurlijk dat niemand zich kan rekenen tot Israël als je niet de Heer Jezus Christus eerst kent, die de personificatie is van heel Israël. Want ja, de koning van Israël is Israël. Daar gaat het nou juist om, hè. En dus de titel Israël wordt ook primair gegeven aan de Heer Jezus Christus. Heeft op mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Men lezen de eerste verse van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt, mijn vader, en dan verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Het is echt volstrekt herkenbaar. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En ik vlieg hier wat overheen, wat snel, maar dat komt omdat we het daar natuurlijk wel vaker over gehad hebben. Wat hier beschreven wordt, is de Heer Jezus, in wiens mond deze woorden gelegd worden. De Heer Jezus namelijk, die in zijn eerste komst, zoals wij dat noemen, gedaan heeft wat hij moest doen, maar het heeft geen resultaat gehad. Waarna de vraag is, maar wat moest hij dan doen? En dat staat erbij. Vers 4 zegt, ik heb het tevergeefs gedaan, het heeft niet gewerkt. Wat had hij dan moeten doen? Vers 5. Nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, die grijpt dus gewoon terug op vers 1, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Er is discussie over de vertaling eigenlijk, niet over de Hebreeuwse tekst, maar wel over hoe men het zou moeten lezen. Maar ik ga u daar niet meer lastig vallen, want ik vind dat het zo goed is, dat dit goed vertaald is. Israël zou zich niet verzamelen laten. En men heeft het wegverklaard in theologische, nou ja, van exegetische aard, discussies hierover. Dat is natuurlijk omdat men in het algemeen niet gelooft dat Israël verzameld had moeten worden. Laat staan dat men gelooft dat Israël verzameld zal worden alsnog in de toekomst. Want dan ben je weer meteen een Gileaast. Dus men doet zijn best om een andere vertaling te zoeken. En daarom kan ik dat vers eigenlijk nooit bespreken zonder erop te wijzen dat er ook andere lezingen van zijn. Maar ja, het is triest, dus ik sla het me liever maar gewoon over. Dit klopt, wat hier staat. Dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Zo van de Heer Jezus in zijn eerste komst had Israël moeten verzamelen. Hoe dan? Volgende vraag. Hoe dan? Ja, dan moet ik het woord prediker gaan uitleggen. Kohelet. De prediker. De uitroeper. De prediker is degene die, als het over het woord van God gaat in ieder geval, die de mens roept om uit de wereld te komen en zich te melden bij de Heer. Het is de prediking van het evangelie. In gedachten hoor ik nu mijn tante zingen, 1958, toen er eerste plaatje uitkwam en wij allemaal met vakantie gingen naar Terschelling. Dus ik ben meteen in Midsland op Terschelling, prachtig weer, grote brandering enzovoort. En op de achtergrond zong mijn tante, want het plaatje was meegegaan naar de vakantie, was net uit. En we hebben de hele godganse dag dat plaatje geluisterd. Nou ja, en een kleine nachtmuziek, dat is waar. Krakend en nou ja, toen maar. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één, naar Jezus heen. Hoe? Door de prediking van het evangelie, het woord van God. Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. De oproep is om te komen tot hem en zelfs in te gaan in het voorhangsel tot de troon der genade enzovoorts. Dat heeft hij gedaan. Het woord van God, de mensen voorgehouden. Kijk het maar na, zoek het maar uit. Lees maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Lees het maar na. Hebreeën 2. Begonnen verkondigd te zijn door de Heer zelf en aan ons bevestigd is door de apostelen, wat het maar was, die hem gehoord hebben. Het is de prediking van het woord van God. Maar Israël heeft niet willen horen. Dus, het is niet gebeurd. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En weer zeg ik dan, lees Johannes 17, de eerste verse. Waar de Heer bidt en zegt, Vader, ik heb gedaan het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. Ik heb namelijk u verheerlijkt op de aarde. Nu dan, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Waaruit bestond het verheerlijken van de Vader dan? Wat deed de Heer dan? Het woord van God spreken. En even voor Schuller, ja, met alle respect toch wel. Hoe verheerlijken wij God op aarde? Ja, door het woord van God te spreken. Dat is het. Niet onze eigen ideeën, maar het woord van God te spreken. Dat is tot eer van God. Iemand die in deze wereld die geregeerd wordt door de vader der leugen, iemand die de waarheid spreekt. En niet maar gewoon waarheid op laag niveau, maar goddelijke waarheid. Dat is waar het over gaat en dat is wat de Heer gedaan heeft. En als dan het volk zich niet laat verzamelen, ja dan maar niet. Maar de Heer heeft als knecht des Heren hier op aarde zijn werk gedaan. En hij zegt, ik zal verheerlijkt worden, kortom, mijn werkloon is bij mijn God. Dat was vers 4 al. En daarmee wordt gesproken over de hele gemeente die beschouwd wordt als het loon van de Heer zelf. Dat is wat minder bekend, maar dat is Bijbels idee. Wij zijn zijn erfdeel. Dat hij ons erfdeel is, dat staat ook in de Bijbel. Maar wij zijn zijn erfdeel, wij zijn zijn loon. En een paar hoofdstukken verder, nou ja, het is hoofdstuk 62, daar kondigt hij ook aan. Dat hij komt en met hem zijn loon. Met hem namelijk zijn hele gemeente. Maar in het Nieuwe Testament heet het met hem zijn vele duizenden engelen of zijn vele duizenden heiligen. Kortom, met heel de gemeente, logischerwijze. Dat is zijn loon. En dus gaat het in hoofdstuk 49, specifiek over de roeping van de gemeente, maar het wordt niet geassocieerd met dat Israël dat uit de wateren van Juda voortgekomen is, maar het wordt geassocieerd met dat Israël dat woont op de eilanden van verre, in het westen, enzovoorts. Dat is het. En dat deze woorden wel degelijk echt wis en waarachtig gaan over onze tegenwoordige tijd, dat is ook te lezen in vers 6. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarden in Israël. De bewaarden, u ziet het idee van gelovig overblijfsel, vindt u hier ook. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat het ook zou betekenen, Paulus past het op zichzelf toe, citeert dit vers en zegt, het slaat op mij. Nou ja, op Jozef en hem. Hij bedoelt Barnabas natuurlijk. Want het was Barnabas en Paulus in Handelingen 13, die in de synagoge spraken enzovoort. En toen werden de Joden jaloers omdat er heidenen tot geloof kwamen. Daar heb je dan de, ja, ik zal u tot jaloersheid verwekken enzovoort. Door Lo Ami. En toen zei Paulus, nou ja, dan, als jullie dat niet willen, zei hij tot de Joden, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En hij citeerde deze verse hier. Uit Jesaja 49. Vers 6. Ik heb u ook gesteld om licht te zijn tot aan de einde der aarde. En sommigen vinden dat dan een noodmaatregel van God. Dan moet ik je zeggen, dat was het ook al niet, want er stond ook al in Lucas 2. Want Simeon maakte daar al melding van. Met het kind Jezus in de armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd die gij gesteld hebt tot wat het maar was. Tot aan de einde der aarde enzovoorts. Oh ja, tot licht der heidenen, het einde der aarde. Oh ja, en voor uw volk Israël. Komt er ook nog achteraan. In die volgorde, hetgeen toch verbijsterend was voor de toehoorders, maar dat staat er ook bij, dat het verbijsterend was. En toch was het gewoon uit Jesaja 49. En wat de strekking hiervan is, ja, er zal altijd wel een theoloog zijn die dan zegt, ja, maar het is toch ondenkbaar dat Jesaja in 800 zoveel voor Christus dit soort uitspraken zou doen over onze tijd. Het is gewoon zo, zeg maar dan, dat Paulus, een theoloog in het Nieuwe Testament, dat Paulus als theoloog gewoon een tekst neemt uit het Oude en op zichzelf van toepassing brengt. Want dat doen ze toch alle dagen? Ik bedoel, Ananias en Sapphira wordt toch ook toegepast vandaag? Ik zal geen namen meer noemen, maar op ons zo van wij moeten zus en wij moeten zo. Het gaat toch allemaal over ons? Je neemt links en rechts een bijbeltekst. Jawel, dat doen theologen, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over God die deze profeet dit werk laat doen. En deze vragen kun je stellen over hele boekjes Jesaja. Wat moet men in die tijd er eigenlijk mee? Ze waren nog niet in ballingschap, nou en? Laat staan dat het iets met onze dagen zou te maken hebben. En het antwoord komt in het Nieuwe Testament, in Johannes 12, die citeert Jesaja 6, het zijn 66 hoofdstukken, maar hij citeert Jesaja 6, het begin over, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon, en de cherubim en wat het maar was. En er staat ook in Jesaja 6, staat dan ook, maak het hart deze volks vet, geef een ogen om niet te zien, een oren om niet te horen. Dat is in het begin van dit Bijbelboek. En dan staat er in Johannes 12, dan zegt Johannes, ja, dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak. Dat wil zeggen, Jesaja zag daar de heerlijkheid van Christus. Want Jesaja 6 vers 1, de Heer op een hoge en verheven troon, is een visioen van de verheerde Christus zittend aan de rechterhand God. Zegt Johannes 12. Nou, dat is mijn punt. Dat hele boek wordt op de lange termijn geschoven. Dat is niet achteraf geschreven met terugwerkende kracht, zoals de theologen ervan maken. Het is net andersom. Het is vooraf geschreven, dat staat er ook bij herhaling in deze hoofdstukken in. En het gaat niet maar over de nabije toekomst, zelfs niet over de nabije toekomst van 800 jaar. Het gaat over de verre toekomst van meer dan 2500 jaar, of zelfs over de wederkomst van Christus. Als de echte Kores alsnog komt, en dan helemaal de echte, die alsnog zijn volk zal verzamelen. Uit Babel, uit dat laatste wereldrijk. En die zijn koninkrijk zou herstellen enzovoorts. En die beide kudden weer zou maken tot één kudde en één herder. Weet u nog? Één herder. Daar gaat het allemaal over. Het gaat dus echt over een lange termijn. En wat je in deze hoofdstukken leest, is inderdaad uitspraken over, in hoofdstuk 48, over de situatie van een Joodse volk, specifiek in onze dagen. En in hoofdstuk 49, uitspraken over de 10 stammen van Israël, ook specifiek in onze dagen. Dat wil zeggen, daarin vind je dus ook melding van de gemeente als zodanig. Niet met die termen, maar wel met het idee van het resultaat van wat de Heer Jezus in zijn eerste komst, die beschreven wordt, tot stand gebracht heeft. En wat de terugverzameling van Israël betreft, hier staat dat hij dat zou doen in zijn eerste komst, maar het is niet gelukt, om zo te zeggen. Israël liet zich niet verzamelen en heeft zijn krachten vergeefs aangewend, maar reeds in Jesaja 11... Dat is dus lang daarvoor. Reeds in Jesaja 11 lezen wij in vers 11. Want het zal geschieden te den dagen, dat is niet deze dagen, maar die dagen, dat wil zeggen in de toekomst, de verre toekomst. Het zal geschieden te den dagen dat de Heere, en daar komt hij, hè, ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Nou kan je dat natuurlijk, als je echt wil, wegredeneren en zeggen, nou ja, hij heeft het 1 keer gedaan om Israël te verzamelen uit Egypte onder Jozua, Mozes en Jozua, en in de toekomst zal hij het nog 1 keer doen. En gewoonlijk wordt het dan weggeredeneerd naar een terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de Joden. En daar moet je dan maar genoegen mee nemen. Maar ja, ik niet. Dus wat ik erin lees is dat de Heer eerst 1 keer zijn hand zou aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Dat is gebeurd in de eerste komst van Christus. Dat overblijfsel zijns volks. Ik ben niet geneigd die term toe te passen op wat uit Egypte verlost werd. Onder Mozes. Het is ook profetie. Zie? En ten andere malen, dat is logischerwijze in zijn wederkomst. Om weder te verwerven, waarom ook niet, in zijn wederkomst. Weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Het welk overgebleven zal zijn. Want de term overblijfsel, dat heb ik u gezegd. Dat is Jesaja. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, daar was het nog niet naartoe, maar daar zou het uit terugverzameld worden, staat hier. Dat is nog nooit gebeurd. Echt niet. Want Assur, dat is waarheen de 10 stammen officieel in ballingschap gingen, en een officiële terugkeer daaruit heeft nooit plaatsgevonden. En van Egypte, en eigenaardig genoeg, het 2-stammenrijk is ten onder gegaan, weliswaar aan Babel, zou je denken. Maar het laatste deel ging wel degelijk naar Egypte. En denk dan aan de laatste hoofdstukken van, nou niet helemaal de laatste, maar de laatste hoofdstukken van Jeremia, waar uitgebreid beschreven wordt dat weliswaar het 2-stammenrijk ten onder ging aan Babel, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. En toen er dan nog wat over was aan Joden, dat is gezamenlijk als groep vertrokken naar Egypte. En de Heer zei, maar ook daar zul je achterhaald en gedood worden door Nebukadnezar. En dat is ook gebeurd, met uitzondering van Jeremia. En dat weten we omdat de Heer zei dat Jeremia niet zou omkomen. Heb je dat nog? Maar het ging naar Egypte. En toen het twee stammenrijk ten onder ging in nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen Juda, in de dagen van de Romeinen en de verwoesting van Jeruzalem toen hebben velen die ontsnapten uit Jeruzalem de vlucht genomen naar Egypte, zoals vermeld in Deuteronomium 28, het laatste vers al. En dat is wat beschreven wordt door Flavius Josephus. Dus je hebt alle reden om te geloven dat Assur hier slaat op de 10 stammen van Israël die terugverzameld zouden worden. En Egypte slaat op de 2 stammen die terugverzameld zouden worden. Daarna pas worden Patros, Moreland, Elam, Shinar, Hamat genoemd. Maar het neemt niet weg dat de namen die daar nog genoemd worden of rechtstreeks verband houden met Mesopotamië. Dus toch Assur. Of ze hadden rechtstreeks verband met Egypte, namelijk Afrika. En meer ga ik daar nou niet over zeggen. Het is de terugverzameling van de beide huizen van Israël. En dat vertel ik nu omslachtig, maar wat betekent het anders wat er staat in het volgende vers? Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. Bij Jesaja in zijn dagen kan dat nooit wat anders betekenen dan de 10 en de 2. Israël en Juda. En ook impliceert het dat die beide volkeren, die beide rijken, verstrooid zouden worden over de wereld. En verder krijg je nog specifiek, en de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat gaat over de jaloersheid tussen die beide huizen van Israël. Samenhangend met, ik zal u tot jaloersheid verwekken enzovoorts. Zie, dit is de terugverzameling zoals die nog moet plaatsvinden in de toekomst. Maar het is ten tweede male, dat staat er, dat de Heer ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn enzovoorts. Want de eerste keer is feitelijk al gebeurd in wat wij noemen de eerste komst van Christus.
Komen die vier einden des aardrijks en overeen met de vier winden uit Matthäus 24?
Ja, natuurlijk. Ja. In Matthäus 24 lees je dat na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zo staat het er niet, maar zo zeg ik het nu, als de Heer zal verschijnen enzovoort, zal hij zijn boodschappers, zijn engelenstaten uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En van daaruit moet je een regelrechte verwijzing krijgen naar dit vers. Dat is wat in de toekomst zal gebeuren. En hoe het dan gebeurt, ook door de prediking van het evangelie. Gods methode verandert niet en daarom heten het boodschappers. Hij zal zijn boodschappers uitzenden. Vertaald met engel. Nou ja, dat is niet vertaald, dat is het woord voor boodschapper enzovoort. Mocht u denken dat het toch over hemelse wezens gaat, dan moet ik u zeggen, ja, dat denk ik ook, maar dat zijn wij. De boodschappers. He? Nou ja, het woord besteld door de bediening van engelen en wat het maar was. Maar goed, daar gaat het mij nou niet om. Waar het me om gaat, dat is dat op deze lange termijn dat profetisch woord gesproken wordt. Met de mededeling, ik vertel het je nu, en als het dan komt, ook al is het pas over honderden jaren en misschien wel over duizenden jaren, dan weet je dat het niet maar toeval is, dit is mijn werk. Ik heb het gezegd en je had het kunnen weten. En zeg niet, het moest toch een keer gebeuren of we hebben zo onze best gedaan en nou komt het alsnog voor elkaar. We hebben zo hard gebeden en nou gaat de Heer alsnog doen wat wij graag willen. Echt niet. Het stond vast, God had het gezegd en hij heeft zelfs hier en daar jaartallen verwerkt in de uiteenzetting. Ik zeg er altijd bij, dat betekent niet dat wij het kunnen uitrekenen. Want daar moet aan wat meer voorwaarden voldaan worden, maar niettemin is het wel zo. Die van 70 weken zijn bestemd over uw volk en na 2 dagen zal ik u doen reizen en dat soort dingen. Ik bedoel, die dingen staan vast en daarom staan ze in de Bijbel. Ik hoor niet tot de lui die zeggen, nou ja, profetisch woord is alleen om al achteraf te kunnen vaststellen dat het werk des Heer is. Er zijn er ook die dat zeggen. En die bedoelen te zeggen dat wij het profetisch woord niet hoeven te bestuderen. Zo van, je hebt er toch niks aan om te weten wat in de toekomst gaat gebeuren. De bedoeling is pas dat als het gebeurd is, dat je dan achteraf kunt zeggen, ja, het stond er toch al. En dan zeg ik, nou, ik vind het een uitdaging om te kunnen zeggen, ik wist dit. Beslot staat hier ook, hoort. Luister naar dit woord. Het is geen verzegeld iets, het is geen verzegeld boek. De zegels zijn eraf. Voor zover het verzegeld was, zijn de zegels eraf sinds de eerste komst van Christus, toch? Nou ja, leg ik een andere keer dan wel weer uit. Maar zo ligt dat nou eenmaal. En de strekking ervan is, natuurlijk kennen wij God. Natuurlijk kunnen wij God kennen. Het is maar niet dat we zomaar in het wilde weg moeten gaan nadenken en dan proberen te bewijzen dat God bestaat of zo. Of ik zie sterren aan de hemel staan en dan geloof ik wel. Of wanneer ik een blad van een boom aanraak, touch a leaf. I believe, zong Elvis Presley. Nou, ik denk ook als je dat niet deed, geloofde hij wel. Als je daardoor tot geloof moet komen, vind ik het wel een beetje armoedig, eigenlijk. Maar niettemin, God heeft geschreven, God heeft gesproken en uit dit woord kan je naar eer en geweten geen andere conclusie trekken dat God inderdaad van de beginnen gesproken heeft, dat hij doet wat hij gezegd heeft en dat er voor ons maar één ding op zit, niet proberen God naar onze hand te zetten, maar accepteren dat God probeert ons naar zijn hand te zetten en ons een plaats te geven in zijn werk. En waar dat werk primair bestaat uit dat woord van God, spreken, bekendmaken, hanteren, daaruit leven. Daar zouden wij dat doen. En dat is het dan. Gods woord bestuderen. Aanvaarden zoals het is. En daarmee ons onderwerpen aan hem. Ook in zeker opzicht is dat een mystieke handeling. Zo u wilt. Want ja, wat moet je er verder mee? Voor de praktijk van je leven. Maar ik moet u zeggen, dit is wat ons rust geeft, wat ons blijdschap geeft, dat ons vast doet staan van wat er ook om ons heen gebeurt in die levenszee, om zo te zeggen. We hebben dat profetisch woord, zei Petrus, dat zeer vast is en daar houden wij ons al vast. En wat er ook gebeurt, God heeft ons beloften gedaan die vervuld zullen worden. En mocht dat niet zijn tijdens ons leven hier, dat is het gewoonlijk niet, maar mocht dat niet zijn tijdens ons leven hier, nou ja, al die oud-testamentische gelovigen zijn gestorven en hebben de beloftenis niet verkregen. Hoezo? Maar het komt wel. Dat staat vast. Dat is niet iets wat wij ons wijs maken. Je moet toch iets hebben om naar uit te zien, ergens om te hopen. Het is gewoon wat God ons bekend maakt. Het zijn feiten. Ze staan vast. En ze bewijzen zichzelf. Ze hebben zich bewezen in de loop van de geschiedenis. En ze bewijzen zich tot vandaag. Want ja, ik probeerde het te negeren. Maar je kan toch niet ontkennen dat wat vandaag gebeurt dan toch wel erg sterk lijkt op de situatie zoals die de wereld zou zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, toch? Ja. Nee, het is altijd ellende geweest in de wereld. Het is altijd opstand geweest tegen God. Dat weet ik wel. Maar ik ben toch van mening dat de dingen zich ontwikkelen op een manier die helemaal niet meer in de hand te houden is. Doet niemand. Dat zich ook niet meer oplost. En wat onvermijdelijk leidt tot een situatie zoals we die uit de Bijbel kennen. Het kan maar één ding betekenen. De Heer komt spoedig. Hoe spoedig, weet ik ook niet. En dat hoeft ook eigenlijk niet. Wat wij hebben is de zekerheid dat hij dit zal doen. En zoals hij in het verleden gedaan heeft wat hij beloofd had te zullen doen, zo doet hij dat vandaag. En dat is heus niks anders dan de opbouw van de gemeente als zodanig. En in de toekomst is het herstel van Israël en via Israël het herstel van de volkerenwereld in zijn geheel. Nou, meer daarover weer een andere keer. Want het is wel weer genoeg voor vandaag. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij dat profetische woord hebben dat zeer vast is. Dat wij die woorden des levens voor ons hebben. En dat het weliswaar zwarte lettertjes zijn op witte bladzijden, maar dat het tegelijkertijd is uw levende woord. Want Vader, het wonder is dat wij lezen deze woorden van 2500 jaar oud en meer. En dat ze ons spreken over de dagen waarin wij leven en over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Wij danken u dat dit woord staat boven de tijd. Dat het tot ons gekomen is door uzelf die hemel en aarde gemaakt hebt, maar die ook gesproken hebt aangaande uw eeuwig voornemen. En daarom, Vader, wij komen in alle bescheidenheid, in alle nederigheid tot u, om onze oren tot u te neigen, om onze nek te buigen voor u die gesproken hebt, en onze knieën te buigen voor u, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Weest u ons nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben om te leven tot verheerlijking van uw naam. Amen.